Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Kerk in Nood, een programma van Radio Maria.
Beste luisteraars, welkom bij Kerk in Nood. Kerk in Nood is een internationale katholieke hulporganisatie die zich inzet voor de lijdende en vervolgde kerk. Met giften van weldoeners worden projecten gesteund in zo'n 140 landen wereldwijd. In deze uitzending stellen we u projecten van jeugd- en gezinspastoraal voor. En blikken we ook terug op de cijfers van het jaar 2024, naar aanleiding van de publicatie van het jaarrapport van Kerk in Nood.
En de uitvoerend president, Regina Lynch, leidt het rapport in.
In dit heilig jaar worden wij opgeroepen pelgrims van hoop te zijn. En ik zie dat deze hoop concreet wordt bevestigd als ik ons jaaroverzicht van 2024 bekijk. Dankzij uw vrijgevigheid kon Kerk in Nood hoop geven aan honderdduizenden van onze broeders en zusters in het geloof, die dagelijks met uitdagingen als vervolging, oorlog of schrijnende armoede worden geconfronteerd. Hoewel velen van u zelf met moeilijkheden te maken krijgen, hebt u gevolg gegeven aan de roep van God om anderen hoop te brengen. We geven u graag een overzicht van de verschillende soorten projecten die Kerk in Nood in 2024 als antwoord op de noden van de lokale kerk in 137 landen wereldwijd gefinancierd heeft. De kern van elk project is de wens om de kerk te helpen werktuig van de boodschap van Gods liefde voor alle mensen te zijn. Daarnaast leggen wij u ook het overzicht met de inkomsten en uitgaven voor. U kunt er zeker van zijn dat de bisschoppen, priesters, kloosterlingen en leken aan wie uw gulheid ten goede komt en die eveneens pelgrims van hoop zijn, voortdurend voor u bidden. Uw hulp ging naar de volgende projectvormen.
Zo gaven we met uw hulp 1.836.591 misintenties. Als 1 op de 10 priesters in de wereld konden wij in 2024 uw misintenties bezorgen. In totaal ontvingen 42.252 priesters meer dan 1,8 miljoen misintenties. Dat is meer dan ooit tevoren in de geschiedenis van onze hulporganisatie. Gemiddeld werd om de 17 seconden ergens op de wereld een heilige mis opgedragen voor de intenties van onze weldoeners.
Er werden 867 projecten voor kloosterzusters gesteund. Ongeveer 6030 kloosterzusters konden wij met bestaanshulp ondersteunen. We steunden ook de opleiding van jonge roepingen, stelden kloosters in staat om bouwwerkzaamheden uit te voeren of de nodige uitrusting aan te schaffen, zoals naai- of hostiebakmachines, voertuigen enzovoort. En we bevorderden de deelname aan retretes. De meeste projecten ondersteunen wij in Afrika en in Azië.
Er ging ook opleidingshulp naar 9.961 seminaristen. In 2024 kreeg 1 op de 11 toekomstige priesters in de wereld opleidingshulp van Kerk in Nood. De meerderheid van hen in Afrika, waar bijna een derde van alle seminaristen in de wereld woont, evenals 2103 in Latijns-Amerika, 1996 in Azië en 1099 in Europa, van wie meer dan 600 seminaristen alleen al in Oekraïne.
We konden 805 projecten voor de opleiding van catechisten en andere geëngageerde leken financieren. Daarnaast konden wij op 106 aanvragen voor religieuze literatuur en bijbels een positief antwoord geven. Zo konden met uw hulp ongeveer 844.200 boeken uitgedeeld worden, de meeste daarvan in Latijns-Amerika.
Er werden in 2024 ook 755 bouwprojecten gerealiseerd. In 2024 ondersteunden wij opnieuw de bouw en de renovatie van kerken en kapellen, kloosters, seminaries, pastorieën en pastorale centra. Wegens de hoge kosten van de individuele projecten vormde deze hulp met 24,1% het grootste aandeel van onze totale hulp.
Kerk in Nood financierde het afgelopen jaar ook 1131 transportmiddelen. Wij hielpen bij de aanschaf van 474 auto's, 264 motorfietsen, 388 fietsen, 3 bussen en een vrachtwagen en ook 11 boten voor de pastorale zorg in afgelegen en uitgestrekte gebieden.
In 2024 konden we zo in totaal 5.335 projecten ondersteunen. Daaronder waren 976 aanvragen voor misintenties voor de priesters van bisdommen en kloostergemeenschappen of voor de docenten aan priesterseminaries. Vele priesters zouden zonder deze hulp hun dienst niet kunnen uitoefenen, aangezien ze geen of nauwelijks een inkomen hebben. De noodzaak om getraumatiseerde mensen in oorlogsgebieden of situaties van vervolging pastoraal en psychologisch te begeleiden is enorm toegenomen. Op dit gebied hebben wij onze hulp dan ook opgedreven. Verder hebben wij ook onze hulp in het Sahelgebied versterkt, waar de jihadistische terreur zich uitbreidt en christenen steeds meer onder geweld te lijden hebben.
Zoals Regina Lynch verklaarde, worden wij in dit heilig jaar opgeroepen om pelgrims van hoop te zijn. Laten we nog eens samen luisteren naar die prachtige hymne van hoop.
Thank you.
2024 hebben de weldoeners van Kerk in Nood hun harten opnieuw wijd geopend voor de noden van de kerk overal ter wereld. 143,7 miljoen euro hebben ze geschonken. Hiermee konden wij leidende christenen in 137 landen helpen.
Met een aandeel van 30,5% vormde de hulp voor Afrika opnieuw de grootste post van onze projectuitgaven. Enerzijds kent de kerk in Afrika een sterke groei en kan zich verheugen over een groot aantal roepingen tot priester en kloosterling. En anderzijds heeft ze niet alleen onder armoede te lijden, maar ook onder de jihadistische terreur die zich naar steeds meer landen uitbreidt. Zo is onze hulp voor Burkina Faso alleen al in de afgelopen 4 jaren verdrievoudigd.
Oekraïne was opnieuw het individuele land dat door ons het meest werd ondersteund. Sinds het begin van de oorlog in februari 2022 hebben wij het land met 25 miljoen euro kunnen helpen. Intussen ligt de nadruk op de begeleiding van getraumatiseerde mensen. Daarnaast verzekeren wij ook nog steeds het levensonderhoud van priesters en kloosterlingen, ondersteunen we de opleiding van de seminaristen en helpen we door de ter beschikkingstelling van voertuigen en verwarmingsinstallaties. In totaal bedroeg onze hulp voor Europa 14,3% van de projectuitgaven.
Azië, waar christenen in vele landen een minderheid vormen en vaak gediscrimineerd of zelfs vervolgd worden, kreeg 18%. Daarvan behoort ook de 0,9% voor Oceanië. Wij verhoogden onze hulp bijvoorbeeld in Myanmar, Pakistan en Vietnam.
In het Midden-Oosten, zo'n 19,8%, lag de nadruk van onze hulp op het Heilige Land, waar wij na de escalatie van het gewapende conflict, vooral in de Gazastrook, omvangrijke noodhulp voor christelijke gezinnen konden verzekeren, evenals in Libanon en in Syrië.
In Latijns-Amerika zijn plattelandsvlucht, migratie, sekten en regeringen die vijandig staan tegenover de kerk grote uitdagingen voor de kerk. Het aandeel van onze hulp daar bedroeg er 16,8%. Duizenden priesters en zusters en leken hebben jullie met jullie hulp opnieuw hoop gegeven. Als dank daarvoor beloven zij om voor alle weldoeners te bidden.
Dit is Kerk in Nood.
In haar column, die verschijnt in onze nieuwsbrief Echo der Liefde, schreef de uitvoerend president mevrouw Regina Lynch een bijzonder dankwoord aan alle die Kerk in Nood ondersteund hebben.
Goede vrienden, sinds het prille begin van Kerk in Nood in 1947 hebben wij ons volledig toevertrouwd aan de goddelijke voorzienigheid, die werkzaam is doorheen de gulheid van de weduwe uit het evangelie, die het weinige gaf dat ze had. Voor sommigen kan dit vertrouwen in de goedheid van anderen dwaas lijken, zeker in de huidige wereld, waarin zoveel minutieus gepland is en niets aan de spontane beslissing van anderen overgelaten wordt. En toch heeft Kerk in Nood onophoudelijk het vertrouwen en de trouw van mensen mogen ervaren die begrijpen dat er in andere delen van de wereld christenen zijn die meer lijden dan zijzelf. Met deze column zou ik ieder van u willen bedanken die op welke manier dan ook de missie van Kerk in Nood ondersteund heeft om onze broeders en zusters in het geloof te helpen en in de eerste plaats al degenen die wegens hun geloof vervolgd worden. De weldoeners die al overleden zijn, hebben in de hemel ongetwijfeld al hun loon ontvangen. En weldoeners die nog aan onze zijde staan, moeten weten dat overal ter wereld katholieke geloofsgemeenschappen als teken van dankbaarheid voor zo'n onbaatzuchtige vrijgevigheid voor hen bidden. Er is nog zoveel te doen, maar het vertrouwen van Kerk in Nood in de goddelijke voorzienigheid en in de penning van de weduwe blijft onwrikbaar.
Om deze woorden kracht bij te zetten, kozen we een mooi danklied uit de reeks Nederland zingt. Wij danken u. Het wordt gezongen door de Lely Voices, het Zeeuws Projectkoor en met samenzang van een volledige kerk.
De maand juni is in het bijzonder aan de verering van het Heilig Hart van Jezus gewijd, die paus Pius XII de meest effectieve school van de liefde Gods noemde. In de Dominicaanse Republiek is deze verering wijdverspreid. Aan de ingang van vele huizen hangen afbeeldingen van het hart van Jezus met het opschrift: Hier heerst het Heilig Hart van Jezus. Dictator Trujillo waagde het tijdens zijn bewind van 1930 tot 1961 niet om die afbeeldingen te laten verwijderen, maar eiste wel om het opschrift te veranderen in: Hier heersen het Heilig Hart van Jezus en Trujillo. God zij dank zijn deze tijden voorbij.
Vele inwoners van op het Caraïbische eiland Hispaniola gelegen land zijn heel vroom. Sommigen wijden zich ook vandaag de dag nog aan het Heilig Hart van Jezus toe. Op het wapen van het land staan een kruis, de Heilige Schrift en het woord Dios, wat wil zeggen God, afgebeeld. Ook al zetten enkele groeperingen zich ervoor in om dit te veranderen.
De Dominicaanse Republiek staat vooral bekend als vakantieparadijs. Dat er in het buurland van Haiti, een staat in crisis, ook schrijnende armoede bestaat, weten de meesten niet. Zo wonen over het hele land verspreid ongeveer 200.000 mensen permanent in zogenoemde batailles, die oorspronkelijk als voorlopig onderkomen voor seizoensarbeiders op de suikerrietplantages dienden.
In het bisdom Barahona bekommeren drie kloosterzusters zich in een van deze sloppenwijken van de parochie Sant Martin de Porres in het bijzonder om jongeren en kinderen, maar ook om ouderen van wie er sommigen helemaal alleen zijn. De zusters zelf leven in heel bescheiden omstandigheden en hebben vaak urenlang geen stroom. Wij zouden deze en andere kloosterzusters, die in de armste delen van het land hun dienst vol zelfopoffering verrichten, met bestaanshulp willen ondersteunen.
Voor de kerk in het Caribische Schiereiland is daarnaast ook de jeugdpastoraal een belangrijk aandachtspunt, want vele gezinnen zijn gebroken. Sekten breiden zich uit, het geweld neemt toe, vele jongeren sluiten zich aan bij bendes of komen in de prostitutie terecht, anderen emigreren. Tegelijk komen vele migranten uit Haiti het land binnen. Spijtig genoeg is de Dominicaanse Republiek ook een transitland voor de drugshandel. Daarom heeft het straatarme bisdom Mau Monte Christi voor 2025 een programma met jongerenbijeenkomsten en workshops in het leven geroepen, waaraan 20.000 jonge mensen deelnemen.
Met dit project willen wij de jongeren helpen en hun instrumenten verschaffen om hun plaats in de huidige samenleving te vinden.
Zo legt pater Carlos José Rodríguez uit. Het is de bedoeling dat ze zich geestelijk en menselijk verder ontwikkelen, zodat ze over een gezond fundament van waarden beschikken voor de weg die God voor hen voorziet, bijvoorbeeld door een stabiel gezin te stichten. Wie helpt mee zodat de zusters kunnen ondersteunen en de 10.800 euro kunnen bijeenbrengen die voor het programma nodig zijn?
Dit is het programma Kerk in Nood.
De Zusters van Liefde van kardinaal Sancha nemen een speciale plaats in de harten van veel Cubanen, die weten dat ze op de Sanchinas kunnen rekenen als ze hulp nodig hebben. De congregatie werd in 1869 op het eiland opgericht om gehandicapten en arme kinderen te helpen. Na verloop van tijd breidden ze hun bereik uit naar onderwijs, ondersteuning van gezinnen, ouderen, beroepsscholen en pastoraal werk in de parochies.
Twee zusters Sanchina, zuster Isabel en zuster Leonida, voeren dit werk uit in de derde belangrijkste stad van Cuba, Camagüey. Met de steun van Kerk in Nood spelen ze het wonder van de vermenigvuldiging van de broden en de vissen na, in de context van de verschrikkelijke crisis die het land treft. In de gemeenschap van Maria Onbevlekt Ontvangen slagen de twee zusters erin hun tijd en middelen te vermenigvuldigen om kinderen, hun gezinnen, jongeren, ouderen en zieken te dienen. Hun voortdurende glimlach verbergt een realiteit die gekenmerkt wordt door dagelijkse moeilijkheden, maar rust op een hoop die alleen op de genade van God vertrouwt.
De stad met 300.000 inwoners staat bekend om haar pittoreske historische centrum, dat op de werelderfgoedlijst staat en gevormd wordt door labyrinthische steegjes en geplaveide straten, maar is overspoeld door een economische crisis waardoor veel gezinnen in diepe nood zijn geraakt. De torenhoge inflatie en het verlies aan koopkracht hebben ervoor gezorgd dat zelfs de meest essentiële goederen buiten het bereik van veel gezinnen zijn geraakt. Men kan de inwoners vaak in lange rijen zien staan om voedsel en medicijnen te kopen, en soms keren ze met lege handen terug naar huis.
De zusters delen in de pijn van moeders die hun kinderen geen eten kunnen geven, van ouders die geen medicijnen kunnen vinden en van jongeren die emigratie als de enige uitweg zien, wat leidt tot een constante uittocht uit het land dreigt te beroven van de spieren en de hersenen die zo hard nodig heeft om vooruit te komen. Onder zulke moeilijke omstandigheden is de aanwezigheid van de zusters een teken van hoop voor velen. Het bewijs dat zelfs in de ergste tegenspoed Gods liefde zijn kinderen nooit in de steek laat.
De zusters moeten ook rondkomen met een minimum, omdat de economische beperkingen het moeilijk maken om voorraden aan te vullen. Zonder de goddelijke voorzienigheid en de vrijgevigheid van velen zou hun pastorale werk moeten worden opgegeven. Soms hebben ze creativiteit nodig om hun middelen op te rekken om in hun meest elementaire behoeften te voorzien.
De zusters herinneren zich vaak de woorden van paus Johannes Paulus II aan priesters en religieuzen tijdens zijn historische bezoek aan het eiland in januari 1998.
Verlies de hoop niet bij gebrek aan materiële middelen voor de missie, nog door de schaarste van middelen, waardoor een groot deel van dit volk lijdt. Blijf de uitnodiging van de Heer aannemen om te werken voor het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, want de rest zal volgen.
Zuster Isabel en zuster Leonida hebben dit advies opgevolgd en zijn zelfs nieuwe projecten begonnen, zoals de kleuterschool Vrienden van Sancha, waar ze 14 kinderen opvangen uit kwetsbare gezinnen. Tussen 1 en 4 jaar oud, waarvan de moeders niemand anders hebben om voor hen te zorgen als ze gaan werken. Ze begeleiden ook jonge stellen en de grootouders van de kinderen en vormen zo een gemeenschap van 78 mensen.
Gladys werkt in de kleuterschool en zegt dat ze zo haar contact met de zusters
heeft geleerd te vergeven, nog meer van de anderen te houden, te delen wat ik heb, ook al is het maar heel weinig, me veilig te voelen omdat God, die onze Vader is, bij me is en ons nooit in de steek laat. Vandaag ben ik een gelovig persoon en kan ik zeggen dat ik leven in me heb, omdat ik vertrouw op de Heer. En dat heb ik te danken aan het feit dat ik in contact ben gekomen met de zusters.
Zo zegt Gladys. Een koppel legt uit dat
de religieuzen onze kinderen, Diego en Beatrice, leren om onafhankelijk te zijn en dat ze erin slagen om de gezinnen te integreren.
Roberto en Pilar, wiens dochter Alaya al 7 maanden naar de kleuterschool gaat, bedanken de zusters met
het helpen om 1 grote familie te vormen. Dit was een grote verandering voor haar, maar ze leren de kinderen waarden om God lief te hebben en te respecteren om te delen. Ze hebben haar geholpen om zelf te eten en onafhankelijker te worden. En sinds ze er naartoe gaat, begint ze zelfs een beetje meer te praten.
De zusters werken ook in de plaatselijke parochie, waar ze handvaardigheidscursussen geven en waarden onderwijzen als onderdeel van programma's voor persoonlijke ontwikkeling. Ze hebben geholpen om 20 coördinatoren te vormen voor pastoraal werk op het gebied van gezondheid, die hen vergezellen wanneer ze zieken bezoeken, om geestelijke hulp, voedsel en medicijnen te bieden. Wanneer ze erin slagen om de transportkosten te betalen, bezoeken ze ook behoeftige mensen die verder weg wonen en proberen ze zelf plaatsen te bereiken waar mensen God niet kennen.
Ze hebben me handvaardigheid geleerd en hoe ik de beproevingen en moeilijkheden van het leven met vreugde tegemoet kan treden. Door hun voorbeeld hebben ze ons geleerd om in geloof te leven en van de armen te houden, om te helpen zonder er iets voor terug te verwachten. Al hun werk vervult men met hoop en liefde.
Dat zegt Lourdes, die momenteel de zusters helpt bij het bezoeken van zieken.
Ik verloor mijn man na 27 jaar huwelijk en het was heel moeilijk om alleen te zijn. De zusters zijn een rots die me steunt, me begeleidt, me raad geeft en me opbeurt.
Zo legt Marlene uit.
Ze hebben me uitgenodigd om te helpen bij de missie van ziekenbezoek, wat me heel gelukkig heeft gemaakt, omdat het me aanmoedigt om met geloof en enthousiasme te leven.
Zo voegt ze eraan toe. Alicia, die al 10 jaar samen met de zusters werkt, zegt:
ik ben vervuld van vreugde als ik de zieken bezoek en samen met hen ontdek ik een God die handelt doorheen de eenvoudigen en de nederigen. Alles wat ik heb geleerd door mijn contact met de armen en verwaarloosden, heb ik aan hen te danken.
En alsof dit alles nog niet genoeg was, bieden de religieuzen ook geestelijke ondersteuning aan 10 jongeren en 15 tieners door regelmatig bijeenkomsten, conferenties en catechesesessies te organiseren.
Door hen heb ik geleerd wat een retraite is, een missie. Ze zijn mijn hele geloofsreis bij me geweest en hebben mijn stappen begeleid.
Dat legt Anjilis uit van de jongere groep.
De Sanchinas vertegenwoordigen de eenvoud en de tradities van de geschiedenis van Cuba en laten me zien dat er vreugde te vinden is in armoede en het dienen van mensen die het harder nodig hebben dan wij. Als jonge Cubaanse zie ik dat dit een belangrijke bijdrage is aan mijn land.
Zo voegt ze er nog aan toe. De 13-jarige Jennifer geeft ondertussen toe dat
ik een erg moeilijke periode doormaakte en dat nog mijn ouders, nog mijn broers en zussen me begrepen. Ik was opstandig, maar toen ik begon deel te nemen aan de jeugdgroepen met de zusters, voelde ik me geliefd en gewaardeerd. Ze steunen me en helpen me. Ik ben blij omdat ze me hebben aangemoedigd om Jezus te leren kennen.
Kerk in Nood draagt bij aan de ondersteuning van de Zusters van Liefde van kardinaal Sancha in de bisdommen Camaque, Havana, Santiago de Cuba, om zo de aanwezigheid van de kerk in de meest kwetsbare gebieden te versterken en de voortzetting van het werk van de zusters op het eiland mogelijk te maken.
Tony Alonso is van oorsprong een Cubaanse zanger die liederen componeert voor de liturgie. Hij zingt zowel in het Spaans als in het Engels, wat we in het volgende nummer ook horen. Laat ons op pad gaan met de Heer. Caminemos con Jesús.
The world. amar como Él nos ha amado.
Caminemos con Jesús
y anunciar a los abandonados.
Caminemos con Jesús,
la buena nueva que Él ha proclamado.
Caminemos con Jesús.
Caminemos con Jesús.
In Nieuw-Guinea zijn vele mensen overweldigd door de spagaat tussen traditionele stamcultuur en de moderne tijd. De criminaliteitscijfers zijn hoog. Alcoholmisbruik en het kauwen van betelnoten, die als drug worden gebruikt, zijn wijdverspreid. Kinderen worden vaak mishandeld en misbruikt, soms ook verlaten of zelfs vermoord. Bovendien heerst er op vele plaatsen een cultuur van geweld en wraak. Liefde, medelijden en erbarmen zijn deugden die de kerk de mensen eerst nog moet bijbrengen. Met veel geduld werkt de getuigenis van Gods barmhartigheid echter vruchten af. Samuel is 30 jaar. Hij had al een hele tijd in de gevangenis gezeten, omdat hij auto's gestolen had. Bovendien dronk hij veel en sloeg hij zijn vrouw. Op een dag nam hij een van de kloosterzusters bij wie hij werkte in vertrouwen. Dit was zijn eerste stap op de weg naar de sacramenten. Uiteindelijk ging hij biechten bij een priester en besloot hij zijn leven en zijn huwelijk in orde te brengen. Op de dag van het kerkelijk huwelijk droeg zijn vrouw een wit bruidskleed. Van de ene op de andere dag zwoer Samuel de alcohol af en sloeg hij zijn vrouw nooit meer. En Richard, die is 21 jaar oud, was altijd al brutaal en opstandig geweest. Zijn vader was gestorven toen hij 9 jaar oud was en zijn oudere broers hadden al strafbare feiten gepleegd. Ook Richard raakte steeds meer op het verkeerde pad. Op een keer nam hij echter deel aan een bezinningsdag waarop de jongeren de gelijkenis van de verloren zoon lazen. Dan mochten ze in een moment van persoonlijke boetedoening naar de priester stappen, die de rol van de vader op zich nam. Hij verklaarde tegenover hen:
de barmhartige vader zou graag willen dat je naar hem terugkeert. Toen Richard aan de beurt was, viel hij de priester wenend om de hals en moest hij na enige tijd zachtjes worden weggeleid, omdat hij niet kon ophouden met snikken. Hij weende nog 3 uren lang en ging dan biechten.
Zijn gezicht leek opengebloeid te zijn.
Zo zegt zuster Katharina, die erbij was. Vanaf die dag ging hij elke maand te biecht en gaf hij aan zijn leven een andere wending. Een paar maanden later werd Richard bij een fietsongeval zwaar gewond en stierf hij enkele uren later in het ziekenhuis. Zuster Katharina zegt daarover:
hij werd slechts 21 jaar oud. maar hij was klaar. Hij was goed voorbereid. Toen hij stierf, baden we de rozenkrans. De sfeer leek wel van de Heilige Geest vervuld te zijn. Wij allen voelden een diepe innerlijke vrede en hadden het gevoel dat Richard al in het paradijs was.
Om bekeringen als deze mogelijk te maken, ondersteunen wij ook dit jaar de gezinspastoraal van de bisschoppenconferentie met €24.900. Mannen en vrouwen in het hele land moeten geholpen worden om zich uit de klauwen van het geweld te bevrijden, elkaar te respecteren en hun kinderen in liefde op te voeden.
Zou u willen helpen zodat Jezus ook in Papua-Nieuw-Guinea kan zeggen: vandaag is dit huis redding ten deel gevallen? In het aartsbisdom Dhaka in Bangladesh wonen iets minder dan 85.000 katholieken. Net als in het hele land vormen ze een kleine minderheid van minder dan 1%. De bevolking van het Zuid-Aziatische land bestaat voor meer dan 90% uit moslims. De meeste christenen behoren tot etnische minderheden die gemarginaliseerd zijn in de samenleving.
De gelovigen wenden zich met al hun noden tot de kerk. Een van de problemen is dat de mensen in sommige gebieden heel weinig onderwijs hebben. Ondanks haar kleine omvang is de kerk daar de belangrijkste kracht op het gebied van onderwijs, opvoeding en gezondheidszorg. Het wordt steeds belangrijker om mensen, vooral jongeren, te helpen een stevige basis van waarde en een diep geloof te krijgen. De globalisering en de toenemende invloed van de media brengen tal van uitdagingen met zich mee, zoals een verandering van moraal en een toename van individualisme en materialisme. Tegelijkertijd zorgt de verergende economische crisis ervoor dat de plattelandsbevolking, vooral jongeren, naar de steden trekt op zoek naar perspectieven. Het gevaar bestaat dat ze hun oriëntatie verliezen, omdat ze worden losgerukt van de gevestigde structuren van hun thuissteden.
Het aartsbisdom Dhaka heeft een 3-jarig intensief onderwijsprogramma gelanceerd om de gelovigen op verschillende niveaus te versterken. Enerzijds moet het persoonlijke geloof worden verdiept door meer catechese. De gelovigen moeten bijvoorbeeld meer vertrouwd raken met de Heilige Schrift. Vooral kinderen en jongeren moeten diep in hun geloof geworteld raken. Het gebed in de gezinnen moet worden versterkt. Anderzijds moeten echtparen en gezinnen intensiever worden begeleid en geadviseerd. Daarnaast moet de pastorale en charitatieve zorg voor zieken, ouderen, migranten, verslaafden, gevangenen en andere mensen die hulp nodig hebben, maar vaak gemarginaliseerd worden in de samenleving, geïntensiveerd worden. Er worden talrijke cursussen, workshops en andere evenementen aangeboden, evenals bezinningsdagen. Ook onderwerpen als verstandig en goed gebruik van moderne media komen aan bod. We willen dit waardevolle programma graag nog een jaar steunen met €11.600.
Dit is Kerk in Nood.
De meeste mensen in Oekraïne ervaren angst, trauma en emotionele spanning als gevolg van de oorlog. En sommigen voelen haat en woede. Veel gezinnen zijn uit elkaar gerukt en zullen misschien niet herenigd worden. Het helen van zielen is minstens zo belangrijk als het verlichten van de directe materiële ontberingen en de wederopbouw van de steden en infrastructuur na de oorlog. Daarom is de kerk, naast haar liefdadige hulp aan vluchtelingen en mensen in nood, vooral bezorgd dat mensen niet alleen worden gelaten in hun emotionele nood.
Bisschop Vitali Krivitschki van Kiev-Zhytomyr ziet een toenemende vraag naar pastorale zorg. Niet alleen, maar vooral onder jongeren. Bijvoorbeeld, vroeger namen 200 jongeren deel aan de diocesane jongerendag, nu zijn het er 400. Maar het bisdom heeft te weinig faciliteiten voor grotere evenementen. Er is ook een oplossing gevonden. In Zarigani, niet ver van Zhytomyr, moet een groot permanent geïnstalleerde tent komen die voldoende ruimte biedt voor grote groepen. Er zou ruimte zijn voor jeugdbijeenkomsten, retreiters, initiatieven voor gezinnen en ontheemden, retreiters voor priesters en religieuzen en vele andere evenementen. De tent zou ook verhuurd kunnen worden voor andere evenementen, wat weer een bron van inkomsten zou zijn voor het bisdom. De bisschop vraagt ons om hulp en hij schrijft:
dit is een noodzakelijk onderdeel van pastorale zorg, zodat de kerk leeft en dicht bij de mensen staat en haar missie effectief kan vervullen. We verzekeren alle medewerkers en weldoeners die onze bediening in Oekraïne ondersteunen van onze voortdurende dankbare herinnering in gebed.
We hebben €39.500 toegezegd voor de permanente tent en de installatie ervan, omdat we geloven dat het een belangrijke bijdrage zal leveren om jonge mensen, maar ook volwassenen, die geestelijke en psychologische steun nodig hebben, een weg in de toekomst te wijzen.
Meer dan 6 maanden nadat het staakt het vuren van kracht werd, na alweer een verwoestende oorlog in Libanon, leidt de kerk nog steeds onder de nasleep van de intense bombardementen en de daaruit voortvloeiende massale ontheemding. Zusters doen er alles aan om materiële hulp en pastorale ondersteuning te bieden aan getraumatiseerde christelijke gemeenschappen. Tijdens een bezoek aan Libanon van medewerkers van Kerk in Nood in mei, beschreven meerdere projectpartners gezinnen die het moeilijk hadden en andere lokale contactpersonen de vele uitdagingen waarmee de bevolking nog steeds wordt geconfronteerd, vooral in de zuidelijke regio's, vlak bij de grens met Israël. Zuster Gerard Merhey, directeur van de Antonine Sisters School in Debel, Zuid-Libanon, zei:
"Vroeger waren er veel opgeleide gezinnen in het gebied, maar de meesten zijn vertrokken naar Beirut, waar meer werkgelegenheid is.
Het aantal kinderen op de school is gehalveerd, van 400 naar 200, sinds het begin van de oorlog, volgens zuster Merhey. Ze benadrukte de desastreuze economische gevolgen van de oorlog en onthulde dat
de gezinnen die zijn gebleven geen inkomen hebben, omdat ze vroeger in de landbouw werkten en dat de akkers in de omgeving zijn vernietigd in de oorlog.
Ze legde uit dat degenen die in het dorp zijn achtergebleven
proberen te beginnen met het verbouwen van een of andere vorm van landbouw als alternatieve bron van inkomsten om voor hun gezinnen te zorgen.
De steun van Kerk in Nood is van vitaal belang geweest om haar congregatie in staat te stellen door te gaan met het geven van kwaliteitsonderwijs aan kinderen en hoop te geven aan noodlijdende gezinnen, zo benadrukte zuster Merhey. Ook in Zuid-Libanon koos zuster Maya El Beaino van de Congregatie van de Zusters van de Heilige Harten van Jezus en Maria ervoor om tijdens de oorlog bij haar gemeenschap in Ain Ebel te blijven. Ze vertelde Kerk in Nood dat het de missie van haar congregatie is om
naar de periferie te gaan en mensen te begeleiden die hulp nodig hebben.
Ondanks de moeilijke situatie is de school van de zusters een van de best presterende in Libanon. Vorig jaar had 79% van de leerlingen uitstekende cijfers en 6 leerlingen behoorden tot de top 10 van het land. Zuster El Beaino zei:
de school schakelde tijdens de oorlog over op online lesgeven. Toen er een luchtaanval plaatsvond in de buurt van het huis van een van de leerlingen, konden ze dat allemaal horen. De leerlingen hadden het gevoel dat ze er allemaal samen voor stonden, ook al waren ze fysiek van elkaar gescheiden.
Aldus de zuster. Ze legde uit dat
in oktober 2024 de lokale bevolking 40 minuten had om te evacueren voordat de luchtaanvallen begonnen.
De zuster hoorde de explosie 's nachts overal om haar heen, maar ze gingen niet weg, omdat ze wist dat de gelovigen op haar rekenden voor spirituele steun. Terugdenkend aan de meest wanhopige periode van de oorlog, dat is in oktober en november 2024, legde ze uit.
Alleen oude mensen bleven op een gegeven moment in het dorp. Ze stierven liever thuis dan ergens anders naartoe te verhuizen.
Ze voegde eraan toe dat de steun van Kerk in Nood cruciaal was om de ouderen te voorzien van medicijnen, die anders onmogelijk te krijgen zouden zijn geweest tijdens de meest intense bombardementen. Zuster El Beaino sprak tot slot haar dankbaarheid uit.
Heel erg bedankt voor alles wat jullie doen. Dank God voor Kerk in Nood.
Naast noodhulp en medische hulp heeft Kerk in Nood sinds het uitbreken van de oorlog ook geestelijke, religieuze congregaties en katholieke scholen in heel Libanon ondersteund.
Uit Libanon komt de volgende Aramees-Syrische hymne, gezongen door Lina Schleiby.
Oh,
ter gelegenheid van het jubileum van de gezinnen, kinderen, grootouders en ouderen in Rome, op 30 mei tot 1 juni, lanceerde Kerk in Nood een speciale editie van haar bekende Kinderbijbel. Een klassieker in kindercatechese die miljoenen gezinnen over de hele wereld heeft begeleid sinds zij voor het eerst werd gepubliceerd in 1979. De Kinderbijbel is vertaald in meer dan 190 talen en er zijn wereldwijd meer dan 51 miljoen exemplaren gedrukt. Tijdens een van de belangrijkste evenementen van het jubileum, het familiefestival en de gebedswaken op 31 mei, deelde Kerk in Nood 10.000 exemplaren van de Kinderbijbel uit in 5 talen, Italiaans, Engels, Spaans, Frans en Portugees, aan de deelnemers. Deze editie bevat een nieuw voorwoord van aartsbisschop Rino Fisichella en is bedoeld om kinderen, ouders en grootouders te betrekken bij het doorgeven van het geloof thuis.
Lieve gezinnen, lieve jongens en meisjes, lieve grootouders en ouderen, in jullie handen ligt deze bijzondere kinderbijbel. Het is een kostbare schat, want het bevat het mooiste verhaal ter wereld, het verhaal van Gods liefde voor ieder van ons.
Zo schrijft aartsbisschop Fisichella.
Dit is niet zomaar een boek, maar het woord van God dat kracht, vreugde, troost en hoop geeft. In dit jubileum is het een gelegenheid om onze relatie met Gods woord te vernieuwen. Laten we het niet op een plank laten liggen om stof te verzamelen. Als God spreekt, vraagt Hij om de stilte van het luisteren.
Deze boodschap benadrukt de waarde van de Kinderbijbel als middel om het geloof binnen het gezin nieuw leven in te blazen en als ontmoetingsplaats tussen generaties. De eenvoudige taal en kleurrijke illustraties maken het toegankelijk en aantrekkelijk voor jonge lezers. Na 45 jaar heeft Kerk in Nood besloten om het ontwerp van de Kinderbijbel te vernieuwen. De oorspronkelijke illustraties, een van de meest geliefde kenmerken onder lezers, zijn bewaard gebleven, maar verschijnen nu pagina groot in een modernere en visueel aantrekkelijkere layout.
Terwijl de inhoud trouw blijft aan de oorspronkelijke boodschap, is deze nieuwe presentatie bedoeld om het gebruik binnen het gezin, in catechese en in het dagelijks leven te vergemakkelijken, vooral in contexten waar de toegang tot religieus materiaal beperkt is.
Zo zegt pater Anton Lesser, kerkelijk assistent van Kerk in Nood Internationaal. Daarnaast zijn er praktische elementen toegevoegd aan het einde van elk verhaal.
Een korte zin die de blijde boodschap van elk verhaal samenvat en kinderen uitnodigt tot een persoonlijke ontmoeting met Christus. 2 eenvoudige vragen om een dialoog met kinderen op gang te brengen en een kort gebed om het spirituele leven van jongs af aan te voeden.
Zo legt pater Lesser uit.
Spreekt een woord van wijsheid.
Het leven in de oude stad van Jeruzalem is moeilijk voor de christenen die er nog steeds wonen en van wie velen arm zijn. Kerk in Nood heeft hulp geboden aan gezinnen die het moeilijk hebben via projecten die worden uitgevoerd door het Latijns Patriarchaat.
Tijdens een recente reis naar het Heilig Land bezocht een delegatie van Kerk in Nood in gezelschap van Dima Kouri en George Halis van de afdeling Sociale Diensten van het Latijnse Patriarchaat van Jeruzalem enkele gezinnen die nog steeds in de christelijke wijk van de oude stad wonen. Omdat de straten in Jeruzalem meestal overdekt zijn, is er weinig blootstelling aan zonlicht en zijn de huizen vaak vochtig. De mensen die kunnen, verhuizen meestal uit de oude stad, wat betekent dat de huidige bewoners meestal de allerarmste zijn. Toch beschouwt Jeannette het als een voorrecht om in de stad te wonen waar Jezus werd gekruisigd en opstond uit de dood.
Natuurlijk doe ik dat, want Jezus was hier. Ik ben een goede gelovige. Ik ben altijd in de kerk. Ik bid altijd. Ik neem mijn kinderen elke zondag mee naar de mis. We verzamelen alle kinderen uit de oude stad en ik help hen om over hun geloof te leren en doe verschillende activiteiten met hen, zoals koorrepetities.
Dat vertelt ze aan Kerk in Nood. Het leven in Jeruzalem is extreem duur. Jeannette verdient wat geld als schoonmaakster, maar haar man, een arbeider, werkt maar sporadisch sinds het begin van de oorlog in Gaza. Hun inkomen is niet voldoende om de kosten te dekken. Gelukkig heeft Kerk in Nood hulp kunnen bieden via verschillende projecten in samenwerking met het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem.
Ik ben afhankelijk van Kerk in Nood om me te helpen met voedselbonnen. Kerk in Nood betaalt ook het collegegeld van mijn zoon die naar de Universiteit van Bethlehem gaat en mijn elektriciteits- en waterrekeningen.
Zo legt ze uit.
Soms was mijn koelkast leeg en belde ik Dima van het Latijns Patriarchaat in tranen om hulp. Andere keren belden ze me voordat ik hen de hand reikte om me te vertellen dat ik de voedselbonnen heb en dat ik naar de leverancier of de supermarkt moet gaan om mijn eten op te halen.
Dat voegt ze eraan toe en ze bedankt de kerk in nood voor de hulp die ze krijgt.
Liat is kok in de abdij Dormition, maar door het teruglopende toerisme werkt hij nu nog maar 3 dagen per week. Zijn vrouw, Samar, werkt sinds kort op de katholieke privéschool waar haar kinderen op zitten. Liat's familie woont al generaties lang in de oude stad en hij en Samar zijn niet van plan om te vertrekken.
We komen uit het Heilig Land en we blijven hier. We volgen Jezus, we zijn goede gelovigen en we willen in ons land blijven. Zonder christelijke mensen is er hier geen leven,
zegt Liat.
Voor hun 3 kinderen liggen de zaken echter anders. Samar vertelt dat haar dochter voortdurend praat over vertrekken.
Maar ik maak me zorgen, want ik wil blijven en als ze naar het buitenland verhuizen, zal ik me altijd zorgen om hem maken.
De vele projecten van Kerk in Nood via het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem zijn er juist op gericht om te proberen ervoor te zorgen dat christenen de kans krijgen om in Jeruzalem te blijven en in het Heilig Land in het algemeen. Maar de huidige situatie door conflicten in Gaza en op de westelijke Jordaanoever maakt de omstandigheden steeds moeilijker.
Het is moeilijk, maar we vertrouwen op ons geloof en we blijven geloven en hopen. Dit is wat we kunnen doen.
Zo besluit Samar.